voor de statistiek. Zeg ik altijd maar aan het begin. Het leven van David en de psalmen. Het is alweer de zevende aflevering. De zevende avond. Hoe je het wil noemen. Ja? En ik moet zeggen dat ik het bijzonder leuk vind. Er zit van alles in die David. Die zou van alles kunnen zeggen. Maar als je dan in die psalmen teruggaat. Dan zie je hoe die toch in zijn geestelijk leven is geweest. Mooi, hè? Vandaag, dat zag je net al staan, gaan we kijken naar verderop in deze avond naar Psalm 34, het gedeelte. En we lezen zo meteen een heel bijzonder verhaal wat gekoppeld ligt in je overzicht aan Psalm 34. En dat staat in je overzicht. En dan moet ik nog iets vertellen, een punt van orde. Er komen heel veel teksten vanavond ook. Dus als je thuis of hier in de zaal, dat je zegt, ik wil die teksten graag hebben. Dan moet je dat even aan me doorgeven. Of je mailt of je geeft aan het eind even een seintje. En dan zorg ik dat ze op je mail komen. Zullen we het zo afspreken? Dan hoef je niet in paniek te raken als je denkt, ik heb de tekst niet. Maar het is hoe je zelf, als je denkt, nou ik vind het prima, ik heb het gehoord, is ook goed. Ook prima. Ja? Nou, goed. Vandaag een heel apart verhaal. En we vinden dit verhaal in 1 Samuel 21, vers 11 tot 16. En we gaan het eerst maar even lezen. 1 Samuel 21, vanaf vers 11. En ik lees het je uit het NBV 21. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis kwam, de koning van Gat. De hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst, is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen? Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Deze woorden ontgingen David niet en hij werd doodsbang voor Achis. Daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen zijn beet pakte ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is? Zei Achis tegen de hovelingen. Waarom brengen jullie hem dan bij me? Heb ik hier soms geen gekken genoeg dat jullie hem bij me brengen? Ja. En dan gaat het verder. Om tegen mij tekeer te gaan. Wat moet die kerel in mijn paleis? Ik vind het altijd een prachtig stuk uit het verhaal van David. Ja. En vooral dat die Achis zegt, heb ik hier geen gekken genoeg dat je er nog een brengt? Neem hem alsjeblieft in mee. Dus als je het slim zou bekijken, dan hebt hij wel zijn doel bereikt, die David. Ik weet niet of hij dat van tevoren had bedacht. Maar we gaan eens met elkaar erop in. Maar eerst even, eigenlijk wat er aan het verhaal vooraf gaat. Want hij is op de vlucht. Dat zien we. En wat er aan vooraf gaat, staat er natuurlijk voor. Dus weer een aansporing om die verhalen lekker te lezen thuis. He, want het is prachtig en je komt dingen tegen waarvan je denkt, zo, hallo, gaan we zo met elkaar om. Goed. Nou, dat is dan weer een troost. Even voor de helderheid. Saul is nog koning. En hoe kijkt hij tegen David aan?
Concurrent.
Precies, concurrent. Hij ziet hem als een concurrent. En dat drijft zo hoog op. Hij voelt zich zo bedreigd. En dat is, daar is hij zelf verantwoordelijk voor de helderheid. Dat hij hem wil doden. Want Saul leeft vanuit verwerping en weerspannigheid. En heeft ook nog aardige hoogmoed bij zich. Als je hem goed bekijkt. Hij is goed begonnen voor de helderheid. Dus hij leeft vanuit verwerping en weerspannigheid, terwijl God hem aanstelt om koning te zijn. Dat kun je natuurlijk gelijk persoonlijk maken. En dat zeg ik steeds, ik maak niet alles persoonlijk. Kun je zelf ook wel. He, maar je kan aangeven dat je denkt, ik ben een koning geworden. Dus ik hoef niet te leven vanuit verwerping. Ik hoef niet te leven vanuit weerspannigheid. Ik hoef niet te leven als een heel moeilijk mens. Voor mezelf en voor een ander. Ik mag koning zijn over die machten die dat in mijn leven gegrift hebben en in stand willen houden. Zo, heb je me gelijk persoonlijk. Ik voor mezelf en jij voor jouzelf. Wat gebeurt er dan nog meer voordat hij op de vlucht staat? Hij heeft een vriend, hè? En dat is Jonathan. Ja. En die Jonathan die zegt, nee mijn vader wil je niet doden hoor. Hij zegt, nou dat weet ik zo net nog niet. En dan spreken ze dingen met elkaar af, moet je maar lezen thuis. Uiteindelijk geeft Jonathan aan David, je hebt gelijk, mijn vader die wil jou doden. En dan vlucht hij, dan krijg je dat prachtige verhaal van die vlucht en dat hij zit thuis bij Michal, lees het verhaal maar na, en dat ze daar, Michal die laat een pop in zijn bed en hij is gevlucht, weet je wel. Zegt Michal later, ja, anders zou hij me gedood hebben. Nou, ze zien een beetje hoe het daar in elkaar zit, het leven. Ja, zou je krantenkoppen van gehad kunnen hebben met commentaar de hele dag, de rubrieken gaan erover. Nou, hij vlucht dus voor David, dan vlucht David dus voor de manschappen van koning Saul. Want hij is bang. Hoe oud is hij op dat moment? Ongeveer jong. 22, ja. En waar komt hij dan aan? Dan komt hij eerst bij de hoge priester Achimelech. Wat betekent Achimelech? Ach is broer. En Melech is koning. En I erachter betekent mijn. Dus mijn broer is koning. En hij komt in het heiligdom van Nob. Dat hebben ze verhuisd vanuit Silo. En Silo ligt ongeveer 40, ik zal straks wat meer laten zien, 40 kilometer ongeveer noordwestelijk vanuit Nob. Ja. En wat was er in Silo aan de hand geweest? Heb je nog enige indruk van? We denken altijd dat is een tempel, maar dat is natuurlijk niet zo, dat is een heiligdom. En wie zit daar met die zonen van hem? Eli. En uiteindelijk valt hij achterover, weet je wel, en is hij dood. En dat is symbool voor, ja, het is hier dood. En hebben ze toch het spul maar verplaatst, meer naar het zuiden. Oké. Voor wat het waard is. In Nob, weet je wat Nob betekent? Betekent verhoging. Daar is de tabernakel. En waarom is de tabernakel daar? Waar kunnen we dat uit? Stel dat we het niet gestudeerd hadden, via allerlei studies. Waar kunnen we dat uit afleiden? Omdat daar juist de toonbroden zijn. Ja, dus dan is daar ook de tabernakel. Goed. Hij komt dus bij Achimelech. En die vraagt in 1 Samuel 21 vers 2. Waarom bent u alleen? Waarom is er niemand bij u? Want hij verwacht niet dat de koning in spe dat hij alleen komt. Nou, kijk dan wat hij antwoordt. Orders van de koning. De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Dat is mooi, hè? Dat is een goede truc. Mijn mannen wachten op me op de afgesproken plek. Hij zegt ook niet waar, hè? Ja, ze hadden nog geen privacy dingen toen. Maar hier draait hij wel goed een loer. Want met hoeveel mensen is hij op dat moment? Alleen, en waarom is hij alleen? Hij is gevlucht, ja, precies. En hij is achtervolgd. En toen is hij weer bij Michal uit dat raampje van zijn slaapkamer is hij weer gevlucht. Pop in het bed, weet je wel. Ja. Dus dit is niet waar wat hij zegt. Hé, David. Ja, er zijn advocaten die ook liegen, heb ik begrepen. Dit is niet waar. Dus David draait en liegt. Terwijl hij in feite al een koning is. Een gezalfde van de Heer. Maar hier vertrouwt hij dus niet op God. En ik denk, ik moet het proberen op een slinkse manier er doorheen te komen. Daar al. Bij Achimelech. Ja. Nou, je ziet het, daar kan je zelf ook tegenkomen in je eigen leven. In het klein of in het groot. Ik zeg maar even, kan je het wel persoonlijk maken. Hè? Ik denk, hé, Heer, ik mag op u vertrouwen. Ik ben een koning. Ik kan overwinnen. Ik kan verder gaan. U bent bij me. Zo. Maar hij vertrouwt niet op God en hij is bang voor de manschappen van Saul. En bovendien, in Nob steunen ze koning Saul. Dat moet je dan ook weten. Staat er niet bij in de tekst hoor. En een van Sauls dienaren is daar toevallig ook aanwezig bij die tabernakel. En wie is dat? Doeg. Doeg. Doeg, ja. Je schrijft Doeg, maar dan een trema erop graag bij de E. Ja. Doeg, een Edomiet. Moet je je voorstellen. Een Edomiet in de tabernakel. Kon zeker.
Misschien heeft
hij zich verkeerd. Ja. Nou, ik denk het niet. Als je het verhaal even volgt. Ja, je haalt het alweer terug, hè. Die priesters die allemaal gedood worden. Van Nob. Weet je toch? Dat gebeurt later dus. In hem werkt dus de geest van Edom. En hoe werkt de geest van Edom? Ik ga er geen studie over houden. Ik tik hem even aan. Die verheft zich altijd tegen de gezalfde. Ik heb ook, ik weet het ook. En die doodt priesters. Geestelijk. En hier straks ook lichamelijk. En zo werkt die geest vandaag de dag nog. Want later, dan vertelt Doeg aan Saul. En dan kunnen we met hem meekijken wat David ontvangt van Achimelech. Dat weet je misschien al als je de verhalen gelezen hebt. Weet je wat hij ontvangt? Toonbroden en? Dat zwaard van Goliath. Is toch apart, hè? En hij zegt, prachtig, dat neem ik mee. Nou. Ja. Lees maar mee wat Doeg over Achimelech en David vertelt. Hij, dat is Achimelech, raadpleegde voor hem, dat is David de Heer. Dus dat moet daar gebeurd zijn, denk ik. Of hij verzint iets. En hij gaf hem proviant. Nou ja, proviant. En het zwaard van de Filistijn Goliath gaf hij hem. Wordt dan nog uitdrukkelijk verteld. Proviant, zegt Doeg. Klopt dat? Nou, dat vind ik vind het wel een beetje versimpeld hoor. Maar ja, het is een Edomiet. Proviant is wel een beetje vlak. Klopt niet, het zijn toonbroden. En wie, ja precies, heilig brood. En die werden vervangen. En dan werden ze afgevoerd en kwamen weer nieuwe broden. Want, ja toch? Want je moet je brood wel vervangen. Ook in je eigen leven. Dat niet het oude brood vol evangelie brood is van 40 jaar geleden. Je zal het toch nog op de plank hebben liggen. Nou, Jezus verwijst ook naar deze gebeurtenis. En wanneer doet hij dat? Heb je een idee? Precies. Als de leerlingen inderdaad aren eten op Sabbat. Dan zegt hij, heb je niet gelezen wat David doet? Als hij en, nou ja, zijn metgezellen honger hebben. Hij heeft vast dat brood wel bewaard. Want daarna komen er allerlei mensen naar hem toe. Door een hele troep van mensen die nergens meer voor deugen, om het zo maar te zeggen. 400 man, dan kan je verder oplezen. Als hij en zijn metgezellen honger hebben. En hoe hij het huis van God binnengaat. En er met hen van de toonbroden eet. Terwijl nog hij, nog zijn mannen ervan mochten eten. Ja. Jezus zegt hier dus mee. Hij zegt hiermee. De mannen van David zijn niet schuldig als zij van de toonbroden eten. Mijn leerlingen zijn dus ook niet schuldig als ze aren eten op zondag. Ja, dat is een sterk, hè? Moet je eens over nadenken. Dus Jezus haalt dit oordeel van Achimelech eigenlijk aan als een voorbeeld. Dus, nog dieper, barmhartig zijn, iemand niet van de honger laten sterven, is voor hem belangrijker dan de wet onderhouden. Denk maar aan die os die in de put valt. Dat zegt Jezus dan ook, hè? Zou je hem dan niet uithalen op Sabbat? Goed. David krijgt dus brood. Brood voor zijn lichaam. Ik denk in dat heiligdom ook voedsel voor zijn geest. woorden voor zijn hart. En dan zegt hij in vers 9 tegen Achimelech: ik heb geen wapens mee kunnen nemen, zoveel haast was er bij de opdracht van de koning. Dat hebben we weer, hè? Als je het nou meevolgt, deed je vloepen. Je bent gevlucht, hè? Uit je slaapkamer, want daar had je je verschanst. Zo. David ligt weer. Maar goed, dat terzijde, Achimelech wijst dan naar het zwaard van Goliath in vers 10. En wat zou hij daarmee willen zeggen, denk je? Ik vraag me, ik heb er ook een gedachte over.
Toen was je een overwinnaar en je blijft een overwinnaar.
Toen was je een overwinnaar. Nou mag je ook een overwinnaar zijn. Nou, dan moet hij wel even veranderen. Gaat wel gebeuren.
Het woord van God was bewaard.
Juist. Het woord van God wordt hier aan herinnerd, ook als zwaard. Nou mooi, hè, deel 2. Twee verklaringen. Het herinnert David in ieder geval aan betere tijden. De tijd dat hij daar bij die grote broers van hem komt, die bang zijn voor Goliath, en dat hij echt gelooft in de levende God. En zegt tegen Goliath: jij zal de slagorde van de levende God niet langer tarten. Daar zal ik voor zorgen. De tijd dus dat hij niet bang is voor zijn tegenstander. De tijd dat hij de reus Goliath verslaat. Wat betekent Goliath eigenlijk? Nooit gezegd, geloof ik. Ballingschap. Je zal onder Goliaths beslag liggen. Dan ben je vervreemd van wat de Heer kan doen in je leven. Mooi, hè? Nou, dat zwaard van Gods geest en van zijn woord mag dus weer haarscherp gaan werken in zijn leven. Tegen angst, tegen moedeloosheid, tegen vertwijfeling. En dat is mooi, hè, want dat kan je toch wel persoonlijk maken. Als je in een situatie terechtkomt of zit, dan word je herinnerd aan het zwaard, aan Gods geest, aan Gods woord, aan overwinning, aan dat je koning bent. En dat je de vijand mag verslaan. En dat de Heer erin bij je is. Tegen angst. Tegen moedeloosheid. Tegen vertwijfeling. Prachtig, hè? Nou. En dan. En David staat op. En vlucht op die dag. Van voor het aangezicht van Saul. Is hij nog steeds weer op de vlucht dus. En hij komt op Achis. De koning van Gat. Dus, David, hij blijft bang voor Saul. Hij staat weer op en vlucht. En dan gaat hij nogal ver, want dan gaat hij eigenlijk het land uit. Zo noem ik het maar even voor het gemak. Want waar gaat hij heen? Gat, ja, de Filistijn. Hij gaat naar de Filistijnen. En weet je wat Filistijnen betekent? Heb ik ook vanavond voor je, vanmiddag voor je opgezocht. Dat betekent zwervers. Ja. En hij komt tot Achis. En over iets daarvan gaat ook Psalm 34 rond deze tijd. En Psalm 34, daar staat Abimelech in. Daar hebben mensen over gestoeid, want hier staat Achis. En het is dezelfde persoon. Rara, hoe kan dat? Nou, een algemene naam voor een Filistijnse stadvorst, dat is Achis. Dus Achis, maar dat had je al meegelezen, want dat hebben ze meevertaald, is de stadvorst van Gat. En Achis, daar moet je ook voor uitkijken in de geestelijke wereld, want dat betekent: ik zal zwart maken. En beter iemand hebben die heet: ik zal wit maken. Toch? Ik zal je zwart maken. Of de ander zwart maken. Ook een geest. Ja. Hij bestaat nog steeds en in de wereld. Kijk maar in de krant tv. Waar gaat het over? Over anderen zwart maken omdat ze volgens hen iets verkeerds gedaan hebben. En dat klopt ook. Maar het lijkt me dat dat tegenwoordig erg overtrokken wordt. Oké. Okay. Wie komt er ook nog uit Gat? Ah, dat wist je, dat weet je. Goliath, ja. Als je niet wist, 1 Samuel 17 vers 4, daar weer dat. Dus, is het ook geen wonder dat ze hier in Gat David herkennen. Gaan we eerst even naar het kaartje kijken. Ga kijken of het er zelf uitkomt. Je ziet hier een knop, die bovenaan. Heb je?
Ja.
Ja. En dan zie je dat hij in de richting gaat, vlucht van Gat. Als je nou denkt, waar lag Silo? Is ongeveer schuin langs Sichem heen. Zo moet je het even zien. Hij gaat naar Gat en straks gaat hij door naar de spelonk van Adulam. Ik denk, laat je toch even zien. Dan zie je ook een beetje de verhoudingen. Hebron, Nobach, een klein stukje boven Jebus. Boven Jeruzalem, maar Jebus is nog in handen van de Jebusieten. Ja. Dus daar hadden ze niks. Maar wel een beetje in het land, in Nob. En ook verder op naar boven. Nou, ik denk, ik laat je toch een kaartje zien. Heb je een klein beetje een idee van het land. Ik zou niet willen zeggen het heilige land, maar het land Israël in die tijd. Nou. En. Dan staat er. In vers 12. En de knechten van Achis zeggen tegen hem, dat is Achis, is dit niet David, de koning van het land? Hoor eens. Zingen ze van hem niet met rijdansen? Saul verslaat zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Dus, het andere had ik je net al verteld, maar ze zien David dus als de koning van het land. In het land Filistijn, als de koning van het land, Israël, Juda. Ja. En David heeft de Filistijnen vaak verslagen. En in Gat kennen ze dat lied wel. Saul verslaat ze bij duizenden. David bij tienduizenden. Waarom staat er nou niet David bij honderdduizenden? Weet jij wel, Alex? Vertelsysteem. Ja, ze heeft met telsysteem te maken. Het hoogste getal. Je hebt het ooit verteld op een avond, niet leren. Het hoogste getal is 10.000, zei hij toen. En inderdaad, klopt. Wat verder gaat, 10.000, 10.000 of zo, gaan ze dan zeggen. Om het uit te drukken. Ja, nou leuk om dat te weten. Ik denk, zo tellen ze daar dus. Hoogste getal. Nou, en dan gaat verder. En David legt deze woorden in zijn hart, wat hij dus nu hoort. En hij vreest zeer voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Meestal laten ze het aangezicht weg. Ja, ik vind het toch wel, het staat er dus. Panee. Dus panee is gewoon aangezicht. Ja. Dus, wat gebeurt er? Deze woorden van knechten dringen tot David door. En hij weet, ze herkennen mij. En hij vreest ook, de koning die gaat mij doden. Dus vreest hij voor zijn leven. Angst, vrees. Het is allemaal een slechte raadgever. Ik weet niet waar jij bang voor bent vandaag. Of dat we moeten verzamelen waar we allemaal bang voor zijn. En er dan voor bidden. Kort gezegd, het is een slechte raadgever. Ook voor mij, ook voor jou. Het zijn altijd boze geesten die je bang maken. En dat lijken we in deze tijd wel eens overheen te gaan. Of uit het oog te verliezen. En de geest van hysterie komt er dan bij. Die maakt dat alles veel groter dan het eigenlijk is. Dus, ik kan maar één ding zeggen. En dat is heel praktisch. Laat hun negatieve gedachten, hun negatieve indrukken, alsjeblieft niet tot je doordringen. Ga ze niet geloven voor je eigen leven of voor een ander. En stel dat je ze wel gelooft, breek er dan onmiddellijk mee. En vertrouw op God die het leven geeft en die uitredt en die bevrijdt. Ga geloven in zijn woord. Want anders, dan zet deze geest je met je rug tegen de muur aan. En voor je het weet, doe je dan gekke dingen. Dat zien we bij David. David is bang en hij gaat zich onwaardig, een koning onwaardig gedragen. Ja, jij bent ook een koning, hè? Dus je kan het wel invullen voor jezelf. Ja? Nou, daar komt hij. Ik heb het steeds gewoon vertaald, hè? Dus dit is niet de MBV 21. Hij verandert zijn voorkomen in hun ogen. En hij gedraagt zich als een krankzinnige in hun tegenwoordigheid. En hij krabt aan de deuren van de poort en laat neerkomen zijn speeksel naar zijn baard. Hij kwijlt en hij... Man, man, man. Nou, dat is nogal wat. Hij verandert zijn voorkomen in hun ogen. Dus door die angst gaat hij nu doen alsof hij krankzinnig is. Als een krankzinnige. Dat staat er. In het Hebreeuws staat hier besjoggen. Besjoggen, dat ken je wel die uitdrukking. Dus David gedraagt zich niet als een koning. En jij mag je ook steeds weer als een koning gedragen. Hij is bang. En je hebt het meegevolgd, hè? Eerst liegen, vluchten, bang zijn, je onwaarachtig gedragen, kan nog veel meer bij. Dan ga je je eigen weg. En dat leidt tot niets. Kijk voor je eigen leven. Gewoon even checken. En zeg, ik wil niet mijn eigen weg gaan. Ik wil breken met alles wat bang wil maken. Heer, ik wil u volgen, wat er ook gebeurt. Zoiets. Want het gaat tenslotte om het eeuwige. Het leidt tot niets. Maar toch, de Heer houdt zijn hand op David. En toch, de Heer houdt zijn hand op jou. Nou. En Achis zegt tot zijn knechten. Zien jullie een man die zich als een krankzinnige gedraagt? Waartoe brengen jullie hem naar mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen? Dat jullie deze brengen om zich als een krankzinnige te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Zo staat het werkelijk. Dus aan zulke mensen heeft Achis geen enkele behoefte. Hij zegt, ik heb al gekken genoeg om me heen. Ja, dat is mooi voor de mensen om me heen, hè? Wie zijn die gekken? Zijn allemaal, neem ik aan, Filistijnen. Ja, die zal zo'n koning hebben. Die zegt, ik heb al gekken genoeg om me heen. Nou, goed. En David, hij ontkomt weer aan koning Achis op deze manier. En hij trekt verder tot de spelonk van Adulla. En die heb ik je daarnet aangewezen. En dan dicht hij de psalm 34. En daar staat boven, letterlijk vertaald van David, bij het veranderen van zijn voorkomen voor het aangezicht van Abimelech, zodat deze hem wegjaagt en hij heen gaat. Ja. Nou, weet je wat, we lezen eerst maar even de psalm, ik lees hem tot en met 9, psalm 34. Je moet even uit het MBV 21 voor jullie gemak. Vanaf vers 2. En dan krijg je wat David dicht, hè? Dus nou krijg je wat. Ik denk, hé, er is toch iets anders? En dat is op een gegeven moment gaan werken bij hem. De Heer is weer gaan werken. De Heer wil ik prijzen. Luister goed hoor, wat hij allemaal dan zingt. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Nou ja, zeggen wij, als goede Calvinisten. Nou ja. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen en te beschermen. Oh, dat is het lied, ja. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hem. Proef toch en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Zo, dat is wat. Als je dat naast het gebeuren wat hij ook doormaakt stelt, dan kom je toch bij een diepte aan waar hij toch bij de Heer weer terecht is gekomen. Nou, David, en dat heb je hier gelezen, is bevrijd van zijn hevige angst. En het mooie is dat je ook in Psalm 56 hierover leest. In Psalm 56 lees je wat hij bidt als de Filistijnen hem gegrepen hebben en hem naar koning Achis brengen. Dus die psalm moet je er maar eens bij lezen. Misschien doen we de volgende keer ook wel iets mee. Psalm 56 gaat eigenlijk over de relatie tussen enerzijds de angst voor de vijand, voor het kwaad, zeg maar, voor wat je kan overkomen, en anderzijds het diepe vertrouwen op God. Als je vertrouwt op Gods woord, ik weet dat iemand dat ooit gezegd heeft, dat ik het zelf nu heb verzonnen, als je vertrouwt op Gods woord, dan is dat het beste medicijn tegen angst. Waarvan akte, uitroepteken. Nou, ik had hem al neergezet. In vers 4 en 5 lezen we dan ook: in mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat zal een sterveling mij dan aandoen? Dat is wat. Ik hoor hier heel iets anders dan daarnet. En dat is een hele troost voor jezelf. Toch? Dat je altijd net als David weer terug kan vallen op. En dat is het belangrijkste. En niet van, je hebt dat gedaan en we halen de televisie erbij. Ja? Zo. Nou. Dan zitten we weer bij Psalm 34. En daar staat in vers 2 en 3: ik zal de Heer ten alle tijden zegenen. Zijn lofprijzing is in mijn mond. Mijn ziel beroemt zich in de Heer. En dan komt het: de gebogenen, de ana is het Hebreeuwse woord daarvoor, zullen het horen en zich verheugen. Dus David dankt de Heer dat hij hem verlost heeft. David zal hem ten alle tijden zegenen. Dat wil zeggen, de eerste plaats geven in zijn leven. Zijn lofprijzing is voortdurend in mijn mond. Dat zingt hij. Met alles wat in hem is, zijn ziel dus, beroemt hij zich in de Heer. En de gebogenen zullen het horen en zich verheugen. En laat dat er nou in veel vertalingen niet staan. Maar één ding is duidelijk: David moedigt mensen aan die in verdrukking leven, de gebogenen, zoals hij in verdrukking leefde, achtervolgd en op de vlucht en met die vijand op zijn nek, die geestelijke vijand waar hij aan toegaf. Ja? Nou, even dan naar gebogenen. Boeber en de Naardense Bijbel, die hebben gebukten. Ik vind niet dat het er staat, want gebukten, dan heb je het idee dat iemand zelf, dus iemand die houdt zich klein en die bukt. NBG heeft ootmoedigen. De NBV, in die lijn natuurlijk, de nederige. Nieuwe Luther vertaling, Nieuwe Luther Bijbel heet het eigenlijk, ellendigen. Statenvertaling en Zienervertaling, zachtmoedigen. Willibord vertaling 78, wie verdrukt is. 95, de arme. Luther, de ellendige. Leidse vertaling, de deemoedige. Canisius, bedrukten. Grootnieuwsbijbel, wie in verdrukking leven. Wie in verdrukking leven. De gebogen. Het woord dat hier staat komt van het werkwoord ana, en dat betekent buigen. En dan kom je in je vertaling dus tot mensen die buigen of gebogen worden. Dus wat vaak het geval is, tot mensen die gebogen worden. Je kan gebogen, gedrukt worden in verdrukking. Als je niet meer uitkomt in je leven, als je denkt, hoe moet dat nou verder? Of kunnen we via het volledige heen niet gelijk zorgen dat het vandaag over is? Ik zeg maar een paar dingen. Ja? Daar horen we de gebogenen. De armen staat er dus niet. Anderen staat er ook niet. Maar ik kan me voorstellen, als je aan buigen denkt, dat je gaat denken aan een mens die gaat buigen. En die is natuurlijk nederig en deemoedig. Maar dan heb je één deel van de geestelijke wereld uitgeschakeld. Want David werd gebogen door die vijand die op zijn nek zat. Die geestelijke vijand die op zijn nek zat. Nou, en dan zingt hij. Maak de Heer nu groot met mij. En laten wij samen zijn naam verheffen. Prachtig. Hij roept ons op. Laten wij samen de Heer groot maken. Zijn naam verheffen. Samen zijn grootheid herkennen. Erkennen, Heer, u gaat boven al het andere uit in mijn leven. Zo wordt misschien vaak aangevallen. En soms lukt het misschien niet. Maar dit is de kern van mijn leven. Voor de helderheid. En ik denk ook van jouw leven. Vers 5. Ik zocht de Heer en hij antwoordde mij. En uit al mijn angsten redde hij mij. Vind je die prachtig? De Heer zoeken. We moeten niet denken dat we hem altijd al gevonden hebben. Of in onze broekzak. Ja. En dat hij jou antwoordt. Ik vraag me, ken je dat? In je leven? Als je er niet meer uitkomt. Dat je hem dan zoekt. Als je bang bent. In het nauw zit. Kan voorkomen. Dat je dan de Heer zoekt. En ook gaat ervaren. Hé, ik hoor iets. Ik merk iets van een antwoord van hem. Hij antwoordt mij. En dan kom je in zo'n sfeer terecht. Dat je ook merkt. Hij bevrijdt mij. Van al die soepzooi en van al die angsten. Is dat netjes? Al die angsten. Ja. En hij gaat verder. Zij zien naar hem op en stralen. En hun aangezicht wordt niet beschaamd. En bij niet beschaamd denk ik aan rood worden van schaamte. Als ik het Hebreeuwse werkwoord goed bekijk. Ja? Dus als je op de Heer ziet, ja, hoe ga je dan door het leven? Dan straal je van vreugde. En ik bedoel niet de evangelische smijl die je altijd moet. Maar dan straalt het uit je binnenste, het leven, de vreugde, om te bestaan, om te leven voor jouw Heer. Ja? Je aangezicht wordt dan niet bedekt door schaamte, door schuld, door moeite. Want die open relatie met de Heer, die geeft jou vreugde. Want je weet, Heer, u hebt mij verlost. En dan gaat de zin verder. En u zult mij verder verlossen. Nou, we komen weer bij het mooie woord. Ik ga het niet opnieuw uitleggen, dat snap je. Dat heb je net gehad. Deze gebogenen, zegt David, hoor je hem? Riep en de Heer hoorde en uit al zijn benauwdheden verloste hij hem. Het gaat over hemzelf, hè? Over David. Prachtig als je dat vanuit je eigen leven ook aan kan geven. De gebogenen, de vertaling hebben weer, de armen, de ellendigen, maar ook gelukkig dit keer meer de verdrukte en de gebogenen. Dus David geeft aan, ik werd gebogen. Ik werd gemaakt tot een gebukte. Maar ik riep tot de Heer. En hij verloste mij uit al mijn benauwdheden. Ja? En weet je wat het tsar, wat benauwdheden? Benauwdheden is het tsar A. Ik heb ooit wel eens gezegd, denk ik. Het tsar is vijand. En A is wat daarbij hoort. Ja? A is de locatie van. Om het zo maar te zeggen. Dan zetten ze er in het Hebreeuws een A achter. Dus de benauwdheden, bij wie horen die? Bij de duivel. Ja. En de Heer verlost jou uit al jouw benauwdheden. Hij verlost jou van je vijand. Nou, dan komt die mooie zin. Daar komt hij. Nou blijft hij stil staan. Goed. De engel van de Heer, zegt David, legert zich rondom wie hem vrezen. En hij bevrijdt hen. Waar ervaart David dit? Even terug naar het begin. In zijn situatie bij Achis. Toch? Want eerst komt hij te midden van zijn gekte tot een Heer, ik wil weg uit deze gekte. Dat hebben we even gemist. Maar ik denk dat dat ergens moet zijn ontstaan. Help me alsjeblieft, maar hij zat al in die mannenmolen van die gekte. Heer, ik wil hieruit weg. Help me. Kan je zelf ook doen. Als je in een gekte terecht bent gekomen. Een ventilerende toestand van de hysterie eromheen. Heer, ik wil weg uit deze gekte. Help me alsjeblieft. En vervolgens roept hij tot de Heer in deze benauwdheid. En wat doet de Heer? Hij verlost hem, hij verlost jou uit de benauwdheid. David roept tot de Heer in zijn angst. En de Heer verlost hem uit zijn angst. En de engel van de Heer bevrijdt hem. Dat hebben we hier gezien. De engel van de Heer die bevrijdt hem. Mooi, hè? De engel van de Heer. Wie is die engel? Daar zijn ook allerlei leuke dwalingen over. Namelijk in het gereformeerde erfgoed, maar ook in het Pinkster erfgoed. Het is, zeg het nog een keer. Ja, Michael. Hoofd van de strijdengelen. Ja? Michael, het hoofd van de strijdengelen. En dat is dus een werkelijkheid in het Oude Testament. Maar het is vandaag de dag ook een werkelijkheid in het Nieuwe Testament, in onze tijd. Want deze engel van de Heer trekt in het Oude Testament mee met zijn volk. Ja? En deze engel, Nieuwe Testament, de engel van de gemeente, die trekt mee met ons. Nou, en dan eindigt hij met, althans voor vandaag, proef en ziet dat de Heer goed is. Gezegend is de mens die bij hem schuilt. Wat wil je nog meer? Ja, prachtig toch? Dat de Heer goed is, dat kun je dus proeven en zien. En vooral proeven en zien, hoop ik, in je eigen leven. Toch? En vervolgens kun je dat proeven en zien in hoe de Heer werkt in onze gemeente. Nou, en dan staat er, gelukkig, daar komen we zo aan, zalig, welzalig, ik help een paar vertalingen, is de mens die bij hem schuilt. En ik denk, ik zet het toch maar even bij elkaar, want anders dan moet je het opschrijven, of dan denk je, wat staat er nou precies? Er staat Azree. Dat is Hebreeuws, hè? Geen Nederlands, Azree. Dat betekent welzalig. En dat komt van het werkwoord Azar. En Azar, dat betekent, ik heb het netjes voor je neergezet, de rechte weg gaan. En bijna zou ik erachter zetten en dus voorspoedig zijn. Maar dan verbind ik het op de verkeerde manier. Dat betekent de rechte weg gaan, voorspoedig zijn. Dat is één en hetzelfde werkwoord. Vind je die prachtig? Ja? Dus als jij de rechte weg gaat, dan ben je voorspoedig. Ben je zalig. Ben je gelukkig. Hoe je het wil zeggen. Maar er staat Azree. Dus dat wil zeggen dat de Heer dan zijn doel bereikt in jou. Als ik het verder uitleg. En daartoe mag je bij hem schuilen. Dat heb je ook gehoord. Schuilen. Gezegend is de mens. Dat was het eerste stukje, hè? Die bij hem schuilt. Psalm 9, het tweede gedeelte. Bij hem mag je schuilen. Juist in deze tijd. Schuilen in zijn huis. Schuilen in het goede leven dat hij geeft. Want daar ben je veilig. Schuilen in zijn gedachten over de toekomst. Want daar ben je veilig. Het kan niet zijn dat mensen zeggen, ik voel me onveilig. En dan hebben ze het over allerlei zichtbare dingen. Waartoe zijn mensen soms verlaagd? Dat ze de boodschap van de geestelijke wereld niet meer zien. En ook niet meer toepassen. Nee, je mag schuilen in zijn huis, in zijn leven. In de gedachten van hem over jouw toekomst. Te midden van de gemeente. Want die gaan werkelijk, werkelijkheid worden. Ik vind het prachtig. En ik denk, het is mooi. We gaan bidden met elkaar. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Voor de gedachten, voor de woorden. Voor het leven van David. Hoe raar en onberekenend soms ook. Maar dat we ook weer zien hoe hij een leven krijgt, heeft, weer onderhoudt met u. Dus opgestaan is als rechtvaardige. En doorgaat met u als leidsman van zijn leven. Dat bidden we ook voor onszelf. Dat we wat er ook gebeurt, dit oppakken. En zo verder gaan. En we zegenen elkaar erin. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.